Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het valt me wel op dat precies dezelfde ploeg, regeringsploeg, de coalitie, nu een totaal andere filosofie hanteert. En gewoon met droge ogen beweert dat het allemaal heel prudent is. Ja, daar word ik heel argwanend van.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
We've got him, kan ik het eindelijk een keer zeggen, Martin. Vind ik altijd zo'n mooie zin. En ik heb hem inderdaad in mijn handen. Het coalitieakkoord. Nou, we hebben er eventjes op moeten wachten, Martin. Maar dan krijg ik wat. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. We hebben allebei hier het pakket voor ons liggen. Ja. We hebben gezegd, we maken het niet zo dik dit keer. Want dan kan de Kamer ook mee praten en mee beslissen.
Ja, maar dat is dus niet gelukt.
Nee, dat is niet gelukt, want het is een aardig pakket. Zeker als je ook nog de hele financiële bijlagen erbij uitprint. Maar nou, laten we dit eens gewoon even deze podcast gaan doornemen. Wat het allemaal gaat betekenen. Dan vooral natuurlijk op financieel vlak. Wat het voor uw portemonnee gaat doen.
Dus zelfs trouwens nog dikker, hè?
Mis ik nog een deel?
Het vorige regeerakkoord was 70 pagina's en deze is uiteindelijk 75 geworden. Want de financiële bijlagen hebben ze heel handig even losgekoppeld. Maar de vorige keer zat hij er gewoon bij in en dan is dit 75. Maar goed, een detail.
Wat ik ook zo opvallend vond, we zaten natuurlijk meteen dat allemaal door te spitten met z'n allen hier. En dat dan eigenlijk die koopkrachtplaatjes helemaal op het eind. Dat je denkt, ja, maar dit wil ik eigenlijk precies weten. Wat het nou voor mij als werkende betekent en als ik dit en dit salaris heb. En dat stoppen ze dan op de allerlaatste pagina.
Ja, nou, sterker nog, toen ik dat had uitgeprint, dacht ik dat ze er überhaupt niet bij zaten. Ja. Ik was al bezig met de eerste analyse. En dacht, nou, dit is echt de magerste financiële onderbouwing ever. Ja. Tot ik er gelukkig door jou of een andere collega op gewezen werd van, ho, er is nog een tweede document.
We hebben nog iets.
Dus, ja. En daar zitten die koopkrachtplaatjes in. Die zitten inderdaad helemaal aan het eind. Ja. En de koopkracht zelf wordt in de hoofdtekst ook bijna niet gerept. Maar de plaatjes zitten aan het eind. Daar zit er overigens nog een verneukeratief dingetje in. Bij de doorrekening van het Centraal Planbureau, die er deze keer niet is, is het gebruikelijk om dan dat gemiddelde koopkrachtstijging per jaar neer te zetten. Mm-hmm. Dus dan zie je bijvoorbeeld 1%. Dan weet je, gemiddeld gaan we er per jaar 1% vooruit. Maar omdat het in dit geval, in dit regeerakkoord, zo ontzettend mager is, hebben ze het voor het gemak maar opgeteld. Dus een cumulatieve koopkrachtstijging zit hierin.
Oh, serieus?
Ja, gewoon, zeker. Ja. Dus je moet hier alle koopkrachtcijfers even door 4 delen. En dan zie je dat bijvoorbeeld gepensioneerden, gaat er dan 0,1% op vooruit.
Ja. Maar dat is voor het eerst dat ze dat op die manier
doen. Normaal gesproken doen ze dat per jaar. Dus ik heb dan even gecheckt en vorig jaar bij de doorrekening van het planbureau. Doen ze een gemiddelde per jaar. Ze doen dan niet een berekening exact van dit is dit jaar, dit is dat jaar. Met Prinsjesdag doen ze dat wel, maar in die doorrekening gemiddeld in de komende regeerperiode is het zoveel % per jaar. Nou, hier hebben ze het even voor het gemak opgeteld, zodat het nog een beetje wat lijkt. Want dit is in ieder geval, daar gaan we natuurlijk over hebben. Er wordt heel veel geld uitgetrokken, maar dat gaat vooral richting nieuwe uitgaven en niet zozeer naar lastenverlichting of iets dergelijks.
Ja, nou precies, dat is denk ik wel de kern. We gaan het één voor één doornemen. Ik hoop dat iedereen daarin aan bod komt, wat het allemaal voor iedereen betekent. Maar even gewoon eerst een beetje in algemene zin, want je opent er al mee. Het is een beetje een uitstelakkoord. Hè? Voor het eerst gaan we gewoon lekker uitgeven en weinig bezuinigen. Ja. Daar ben je dol op volgens mij. Je bent heel secuur dat je juist een beetje die balans moet houden.
Ja, ik vind het heel opvallend. Kijk, het is natuurlijk zeker zo dat, dat we in Nederland natuurlijk gratis of niks geld lenen op de kapitaalmarkt. Dus dat is natuurlijk waar. Het is natuurlijk ook waar dat we zeker naar Europese begrippen een echt extreem lage staatsschuld hebben. Dus vergeleken met heel veel andere Europese landen. Dus ja, als je wil gaan investeren, is dit het moment. Maar dat heeft ook een politiek gevaar in zich. Namelijk, als geld lenen geld kost, dat zal iedereen begrijpen, ook gewoon vanuit je eigen huishouden. Ja, dan ben je er veel scherper op, waar leen je het precies voor? En als het allemaal niks kost, dan is alles al snel een investering. Dus het is al snel rendabel. Ja. Dat is natuurlijk wel, dat is mijn grote argwaan bij deze tijden. En het valt me wel op dat precies dezelfde ploeg, nu regeringsploeg, de coalitie, nu een totaal andere filosofie hanteert. En gewoon met droge ogen beweert dat het allemaal heel prudent is. Ja, daar word ik heel argwanend van. Ja. Als je altijd hebt gezegd, we streven naar een begrotingsoverschot bijvoorbeeld. Zodat je in economisch goede tijden de boel weer op orde brengt. Mm-hmm. En daar nu echt heel nadrukkelijk afstand van neemt door heel bewust in te boeken dat je gewoon jaar na jaar een stevig begrotingstekort zult hebben. dat in instantie zelfs iets zal oplopen. Maar we hebben gewoon de hele regeringsperiode, als het allemaal uit gaat komen, een begrotingstekort van 2,5%. En ze streven op de langere termijn, niet gedefinieerd wat dat is, naar een begrotingstekort van 1,75%. Dat is overigens al in strijd met Europese afspraken, Europese regels. Ja, dan hoort Nederland definitief niet meer bij de zuinige vier. Mm-hmm. Het mag, maar het staat totaal haaks op de boodschap tot en met presentatie regeerakkoord. Dat is echt heel opmerkelijk.
Maken ze eigenlijk gebruik van, joh, we leven in coronatijden. Al die Europese regels zijn natuurlijk wat minder streng nu, want we hebben wat coulance. En daar maken we dan op een slimme manier gebruik van, wij kunnen ook wel iets meer.
Ja, ze maken natuurlijk gebruik van het feit, bedoel ik nu net al zei, en dat Nederland zich ook dat voor een deel kan permitteren. Ze maken gebruik van het feit dat in Europa de discussie bezig is over de begrotingsregels. En waarschijnlijk ook die regels worden eerder ruimer dan strenger. Mm-hmm. Maar daarmee geven ze ook hun positie weg in Europa over hoe om te gaan met de begrotingscijfers. Ja, ze zullen wijzen op de staatsschuld die in Nederland ondanks deze spendeerzucht bescheiden lijkt te blijven.
Ja.
Maar het blijft natuurlijk wel heel erg opvallend dat ze dat op deze manier doen. En ze maken natuurlijk gewoon gebruik van het feit dat in alle vertrouwensstatistieken blijkt dat het wantrouwen richting politiek zo ongelooflijk groot is. Ja, wat ga je dan doen? En dan ga je uitgeven om dat gewoon vertrouwen terug te kopen. Mm. Dus ik heb in een column dat al gekocht elan genoemd.
Ja,
weet je, zo kan ik het ook. Het is een soort linkse financiële filosofie met grote risico's, met aannames. Het is niet doorgerekend door het planbureau, dus we moeten de nieuwe coalitiegenoten op hun blauwe ogen geloven. Maar met een aanname bijvoorbeeld dat de rente voorlopig 0% blijft. Nou, dat is zeer de vraag.
Mm-hmm.
En daar wordt op gewezen in deze doorrekening. Ja, als we op lange termijn streven naar een begrotingstekort van 1,75%. En de rente blijft nul. Dan tendeert dat vanzelf naar een staatsschuld van 60%. Dat is heel keurig.
Mm-hmm.
Maar wie zegt dat die rente 0% blijft?
En zeker nu met alle beslissingen van de centrale bank.
Ja, dat gaat nu heel erg hard. We hebben de Fed natuurlijk al gehad. De Amerikaanse centrale bank die de rente in 3 stappen gaat verhogen. We hebben de Bank of England gehad. Nou, de ECB is nog niet zo ver. Maar die is wel bezig om de stimuleringsprogramma's af te bouwen. Dat gaat ook effect hebben op de langlopende rente, dus de 10-jaarsrente, 30-jaarsrente ook. Dus op de rentes die Nederland betaalt over zijn staatsobligaties.
Ja.
En dan pas later is de ECB toe aan het verhogen van de rente waar wij als spaarders mee te maken hebben. Ja, daar zitten allerlei aannames onder. Ja, ik vind dat, ik begrijp waarom ze het doen, maar ik vind het op zijn minst opmerkelijk. Ja, dat het hiermee de filosofie die door Rutte en Hoekstra natuurlijk met kracht verdedigd is, gewoon eigenlijk overboord wordt gekieperd om dan maar de gunst van de kiezer te kopen. Hm.
Hoe doen we dat als we naar Brussel de volgende keer gaan? Dan kunnen we niet meer tegen die Italianen zeggen van, hey, let eens even op, geen opgestoken vingertje meer.
Nou ja, als het wel lukt om die staatsschuld beperkt te houden, dan heb je nog wel iets in ieder geval. Kijk, de gedachte is denk ik dat ze de uitgaven worden gaan fors omhoog. Maar als het nou lukt om de uitgaven net zo hard te laten stijgen als de economie,
mm-hmm.
Dan blijft de schuld als zodanig gelijk. Want we kijken bij de staatsschuld eigenlijk nooit naar euro's, maar de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product, als percentage van de economie. Want het is de economie, wij met z'n allen die de staatsschuld moeten kunnen opbrengen. Dus ja, als dat allemaal uit gaat komen, als het waar is, dat we niet harder spenderen dat de economie groeit, dan zou je qua staatsschuld nog binnen de perken kunnen blijven. En dan kan je ook misschien wel verdedigen dat we dit kunnen hebben,
mm-hmm.
Op voorwaarde wel, dat het geld wel naar de juiste dingen gaat.
Ja.
En dat er ook niet allerlei tegenvallers onderweg gaan komen. Want de economie moet ook wel blijven groeien in de komende jaren.
Ja. Hey, en je zegt dan van, goed, we stellen een hoop uit en het is vooral uitgeven. Maar ondertussen is dus dat de zorg op zijn achterste benen van alle bezuinigingen die daar... Rutte noemt het overigens geen bezuiniging, dat is een beperking, omdat het zo hard groeit, hè, die zorg uitgaat.
Nou ja, er is nu een enorme semantische discussie op gang, ook op de social media, over het feit dat je het geen bezuiniging mag noemen.
Toch nog even over die zogeheten bezuinigingen in de zorg.
Ja.
Want het is niet zo dat als je dat heel vaak zegt en als je dat heel hard roept, dat het dan ook onmiddellijk waar is. De komende periode gaat er volgens het basispad, dus de autonome groei die er zou zijn, 5,5 miljard extra naar de zorg. Dit kabinet doet daar 3,5 miljard bij. Dus 9 miljard extra gaat er naar de zorg in de komende periode. Ik zou zeggen, tot zover de bezuinigingen in de zorg.
Wat deze coalitie doet, is heel straf allemaal minder zetten bij de zorg en vervolgens het afschuiven op het bord van het personeel. Want dat is wat er gaat gebeuren. Dat voorspel ik u, meneer Segers.
Dan nog een keer. Dat is niet waar. En ik denk dat we met veel meer precisie moeten praten hoe gaan wij om met de zorg. Maar wat ik echt heel lastig vind, is om dan iedere keer te horen, er wordt bezuinigd, terwijl er 9 miljard de komende periode extra naar de zorg gaat.
De gedachte is, het is minder meer. Mm-hmm. Er staat voor de lange termijn ingeboekt dat van de zorg 4,5 miljard afgaat. Ja, in de Haagse systematiek heet dat gewoon een bezuiniging. Want er wordt in die begroting wordt altijd aan de hand van de prijs- en loonstijgingen wordt ook al altijd geraamd wat de verschillende kostenposten gaan doen. Op onderwijs, sociale zekerheid, ook de gezondheidszorg. Dus er zit dus al een groeipad in, zeg maar. Mm-hmm. En ze werken altijd met zo'n automatisch groeipad. En daar doen ze iets bovenop of ze halen er iets vanaf. En in dit geval gaan ze voor de komende paar jaar willen het nieuwe kabinet de zorgkosten eigenlijk gaan verhogen. Dus ze willen meer gaan uitgeven. Dat heeft onder andere te maken met het pandemie klaarmaken van Nederland. Dus dat ze de volgende pandemie wel aan kunnen, zeg maar. Ja. En dan willen ze op langere termijn willen ze dan 4 miljard gaan bezuinigen. Ja goed, dan kan je zeggen dat is geen bezuinigen, want uiteindelijk blijven de zorgkosten stijgen. Dat klopt inderdaad ook. Maar het gaat in dit geval natuurlijk vooral om dat je de zorgkosten als onderdeel van de totale begroting, dat je dat op een gegeven moment weet in te perken. En ja, het is opvallend dat ze die keuze om de zorgkosten ook weer te proberen te dempen voor een belangrijk deel naar de toekomst toeschuiven. Maar daar gaan ze wel in de komende periode op voorsorteren. En dat doen ze eigenlijk op 3 manieren. Eén krijgt als een beslag in de lopende regeerperiode. Namelijk dat ze nieuwe akkoorden willen gaan sluiten met alle zorgsectoren. Dat zijn akkoorden waar destijds Edith Schippers als minister van Volksgezondheid mee begonnen is. Ja. Dat is voor een aantal jaar redelijk succesvol geweest. Maar dat is een vrij lompe manier om die zorgkosten te dempen. Dat is namelijk een soort productieplafonds af te spreken met de verschillende zorgsectoren. Ja, dan worden dus geen echte principiële keuzes gemaakt over wat vergoed je nog wel, wat vergoed je nog niet. Maar je zegt gewoon, je mag niet meer dan dit produceren. Mm-hmm. Wat als risico heeft dat het wachtlijst tot gevolg kan hebben. Ik kan niet inschatten of dit voor de ziekenhuiszorg wel heel erg reëel is. Omdat we te maken hebben met heel veel uitgestelde zorg. Dat is iets wat al zijn beslag gaat krijgen in de loop van deze kabinetsperiode. En dan staan er nog twee grotere posten voor de verdere toekomst. Eén daarvan heeft te maken met de effectiviteit van zorguitgaven. Ze gaan allerlei effectiviteitsonderzoeken doen. Mm. Ja, ik lees dat als dat betekent ze gaan gewoon tegen het licht houden of elke zorg die we nu nog vergoeden in het basispakket nog vergoed moet blijven. Of we dat nog elke euro waard vinden. En er wordt voorgesteld op het scheiden van wonen en zorg. Mm-hmm. En dat klinkt allemaal weinig sexy en heel ongevaarlijk. Maar dat kan een grote impact hebben. Want dat gaat op bijvoorbeeld voor de verpleeghuizen waar je natuurlijk woont en verzorgd wordt. En waar de eigen bijdragers voor het woongedeelte natuurlijk in de loop van de jaren al fors zijn toegenomen. Zeker voor mensen met vermogen. Ja, en als je dat uit elkaar gaat halen, zou dat betekenen dat je alleen maar het zorgvergoed krijgt. En dat je het woongedeelte helemaal zelf moet betalen. Ja. Dat wordt verder niet concreet gemaakt. Maar dat wordt dus ook op voor gesorteerd in deze kabinetsperiode. Ja, en de linkse oppositie, voor mij zelfs niet alleen de linkse, maar in ieder geval de oppositie is hier ook boos over. Omdat het kabinet die bezuinigingen nog niet echt deze periode invoert. Maar al wel vast inboekt, dus daar wel op voorsorteert. Ja. En ze moeten natuurlijk aangrijpen ook om oppositie te voeren.
Maar. De oudere Nederlander, als ik het zo'n beetje zo optel, dan heb je dit verhaal van de mensen die in de verzorghuizen zitten. De AOW die niet omhoog gaat, hoewel andere uitkeringen wel omhoog gaan. Ja. En gepensioneerden überhaupt in die koopkrachtplaatjes die we dan zien, eigenlijk ook het minst vooruit gaan.
Ja. Ja.
Het is niet echt een lekker akkoord voor als je een beetje bleef daar ben.
Nee, dat is wel opvallend. Dat inderdaad in de koopkrachtdoorrekening zie je een groot verschil dat de werkenden en uitkeringsgerechtigden die gaan er over 4 jaar dik 2% op vooruit. Nou, gedeeld door 4 hou je 0,5% per jaar over, dus dat is ook niet heel veel. Mm-hmm. En de gepensioneerden heb je maar 0,4 en gedeeld door 4 is dat 0,1. Mm-hmm. De gepensioneerden gaan er eigenlijk niet echt op vooruit in de komende periode. En dat is nog gerekend met de oude inflatiecijfers, want de nieuwe ramingen, het Centraal Planbureau heeft geen nieuwe ramingen uitgegeven in december. Maar al wel door laten schemeren dat de inflatie hoger is dan we tot nog toe dachten.
Mm. Wordt het nog slechter eigenlijk?
Ja, de grote kans dat het in ieder geval voor het komend jaar slechter wordt. Mm. De Europese Centrale Bank heeft ook donderdagmiddag nieuwe ramingen over de inflatie naar buiten gebracht. En kondigt aan dat die hoge inflatie niet alleen dit jaar plaatsvindt, maar ook volgend jaar. In Europa verwachten ze een inflatie van meer dan 3%. Wat dat voor Nederland betekent, dat weten we nog niet. We weten wel dat Nederland nu in ieder geval boven de Europese cijfers zit. En dat het Centraal Planbureau tot nu toe rekenen op een inflatie onder de 2%. Dus als het boven de 3 uitkomt, is het een forse hap uit die koopkracht. En in het regeerakkoord is afgesproken dat bij inflatie tegenvallers een nieuw moment komt om naar die koopkracht te gaan kijken. Nou, dat moment is er al bijna. Mm-hmm. Dat is eigenlijk nu al. Dus,
moeten ze al gaan repareren. En
ja, dus dat, dat, is wel, dat is wel een riskant deel van dit akkoord door alles op de alle ballen op de uitgaven te zetten. En relatief weinig op koopkrachtbehoud. Er komt een lastenverlichting aan voor 3 miljard voor werkenden. Mm-hmm. Dus niet voor gepensioneerden, voor werkenden. Ja, en dat lijkt dan heel wat. Maar dat is vergeleken met wat met bijvoorbeeld in het vorige kabinet werd toegezegd, veel minder. Mm-hmm. Dus dat was echt een factor hoger. Dus in die zin is het echt een hele duidelijke keuze. Dus natuurlijk ook wel, het is ook wel goed om te zeggen natuurlijk dat rondom klimaat en stikstof, de bouwopgaven zijn natuurlijk ook serieuze onderwerpen om geld in te steken. Dus het is niet zo dat elke ambitie om geld uit te geven per definitie slecht is. Er zijn ook gewoon serieus doelen waar geld naartoe zal moeten. Ik bedoel, dat is het halen van de klimaatdoelen en het oplossen van de stikstofproblematiek is gewoon niet gratis. Dus dat is ook wel reëel.
Want,
dus dat
geldt, want daar zitten vooral bedragen in dan om bijvoorbeeld boeren te helpen en de ondernemers.
Ja. Ja, en dat gaat dan echt om heel groot geld. In totaal voor klimaat en stikstof om 60 miljard. Over een langere periode dan alleen maar overigens de komende campagneperiode. Heb je het over een periode van 10, 15 jaar. En dat moet dan via fondsen gaan, maar dat is allemaal eenmalig geld. En dan de vraag is een beetje hoe ze dat boekhoudkundig allemaal wegwerken overigens. Mm-hmm. Maar ja, dat geld gaat kosten is evident. En dan kan je ook zeggen, ja, het is maar goed dat we dan nu zo goedkoop lenen of voor niks lenen. Nu kunnen we ons dat ook permitteren. Alleen wat je natuurlijk ziet, ja, in de discussie wordt het heel snel semantisch, want dan wordt alles een investering genoemd. En ik ben er heel erg voor dat we klimaatdoelen gaan halen. Ik denk dat dat we ook niet anders kunnen en dat het maatschappelijk heel belangrijk is. Maar dat is nog niet gezegd dat geld naar klimaat daarmee automatisch een investering is. Want een investering is iets wat zich terugbetaalt en rendement heeft. En dit zou je kunnen zeggen, dat heeft maatschappelijk rendement. Of het voorkomt een maatschappelijke ramp. Zo kan je het ook zien. Maar daarmee wordt het niet automatisch een investering. Maar je ziet heel makkelijk wordt het woordje investering opgeplakt. Want dan denk je, dan is het dus goed. Mm-hmm. Want dan verdienen we dat terug. En ja, nou goed. Dan is alleen maar als je Mark Rutte gelooft dat we zo voorop lopen met onze klimaattechnologie, dat we daar straks even geld mee gaan verdienen. Mm-hmm. Nou, ik zou al heel blij zijn als we überhaupt de klimaatdoelen halen. En of we dan geld gaan verdienen daarmee, dat is vraag 2.
Ja, wat ik ook opvallend erin vind, is dat je op dat vlak dus het braafste jongetje van Europa wil zijn. Die klimaatdoelstellingen halen en daar voorop wil lopen. Maar dat we nu aan de andere kant, qua begrotingsdiscipline, niet meer het braafste jongetje van de klas.
Nou, de inschatting is waarschijnlijk dat we daar straks niet de enige in zullen zijn.
Ja.
Kijk, dat is natuurlijk heel erg de wind die er nu waait in Europa. Zie je ook dat de discussie is om te kijken of je al het geld in het klimaat, of je dat even buiten de regels, buiten haakjes kan plaatsen. Mm-hmm. Om te zeggen van, dan handhaven in principe de begrotingsregels min of meer. Maar alles wat klimaat is, dat zetten we dan er even buiten. Ja, dat is ook een beetje een systematiek die het kabinet ook wel lijkt te hanteren op dit moment. Mm-hmm. Ja, en overigens braaf jongetje van de klas. Ik zie nu, er wordt ingezet op 60% CO2-reductie met de gedachte dat we dan die 55% gaan halen die we zouden moeten halen. Dus het wordt een klein beetje overshooten, zeg maar. Omdat Nederland zich ook wel realiseert, het kabinet, de coalitie zich realiseert van, kunnen we beter iets te veel doen, want de kans is heel groot dat er gewoon dingen tegen gaan vallen. Dus dat je die iets meer doet. Ja, ik ben niet zo bang dat straks blijkt dat Nederland veel te veel heeft gedaan aan het klimaat.
Nee, stop er maar mee.
Daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Nee. Dus je bent al blij als we een beetje in de pas gaan lopen.
Ja. Nou, wat je vooral natuurlijk wil voorkomen, en dat is natuurlijk heel lang de kritiek geweest, dat het over de rug gaat van Nederlanders die denken van, ja, hoe moet ik het allemaal betalen?
Zeker.
En je moet natuurlijk iets in die plannen zien, dat je daar ook tegemoet komt.
Ja, en in die zin is het natuurlijk wel echt is het ook beter te verkopen. En omdat natuurlijk het vorige kabinet heeft ook ingezet op klimaatambities. Ik bedoel, dat nieuwe elan van Mark Rutte, dat hadden wij het vorige knappe kabinet natuurlijk ook al. Alleen toen noemden we dat niet zo. Mm-hmm. Want daar staan ook teksten in. Bedoel, de regeerakkoorden lijken wat dat betreft qua agenda en ambities natuurlijk ongelooflijk veel op elkaar. Het is min of meer dezelfde agenda. En daar was natuurlijk ook de bedoeling om voorop te lopen met klimaat. Alleen toen werd er toe besloten om het hele klimaatbeleid in handen te geven aan Ed Nijpels en 100 belangenorganisaties. En wie de rekening mocht betalen, die zat niet aan tafel, namelijk de burger. Ja. Ja, en nu zie je, ik kan nog niet overzien, het zijn heel veel maatregelen wat het allemaal precies gaat behelzen. Maar nu zie je natuurlijk dat er ook gewoon heel veel overheidsgeld tegenaan geknald wordt. Mm-hmm. En dat geeft natuurlijk wel een heel ander beeld, een heel ander plaatje dan waar het vorige kabinet op afkoerste.
Ja, helder. Om bijvoorbeeld die doorwaaiwoningen onder andere te isoleren. Daar heb je het vaker
bijvoorbeeld
over
gehad. Ja.
Ik wilde even een bruggetje maken naar de woningmarkt, want daar zijn we natuurlijk ook altijd heel nieuwsgierig naar.
Ja.
Jij riep meteen van, hey, opvallend, want we hadden toch hier af en toe in die podcast ook voorspeld van, misschien gaan ze wel wat doen, hè, met de eigen met het woningbezit.
Ja.
Valt eigenlijk mee. We kunnen opgelucht ademhalen of niet?
Ja, dat is maar net hoe je bekijkt. Ja, als woningbezitter kan je oplucht ademhalen. Ik denk dat heel veel economen teleurgesteld zullen zijn. Ik weet dat het niet echt populair is, maar het was niet zo heel raar geweest om toch nog te kijken naar die hypotheekrenteaftrek. Want als je dat nog verder zou willen beperken, was dit wel het moment. Mm-hmm. Met een hele lage hypotheekrente en dus ook heel weinig aftrek. Dus ja, als je dat zou willen, liever nu dan, pas over 4 jaar. Maar goed, ik begrijp dat het ook gewoon, ja, dat heeft ook wel een enorme impact. Want je ziet ook in het lastenbeeld, zie je dat de al ingezette versobering van de hypotheekrenteaftrek door vorige kabinetten natuurlijk nog steeds meeloopt in het lastenbeeld. De koopkracht vooruitzichten zijn sowieso, die zijn natuurlijk zo mager, omdat die 3 miljard lastenverlichting die eraan komt niet voldoende is om allemaal te compenseren wat er allemaal al in, dat heet dan het basispad, in het basispad zit. Dus dat we natuurlijk, dat de huizenbezitters al een flinke versobering, te verhapstukken hebben, dat is natuurlijk duidelijk. Maar ik had het, in de treindocumenten van Gert-Jan Segers stond het nog wel dat die ruimte er was.
De treindocumenten. Er zijn zoveel mooie woorden dit jaar erbij gekomen. Ja.
En er waren natuurlijk allerlei manieren. Ik heb voorspeld dat ze niet de eigen woning naar box 3 zouden brengen. Dus om het dan echt te gaan belasten als vermogensbestanddeel, wat Klaas Knot heel graag wilde. Mm-hmm. Maar dat ze inderdaad of naar de hypotheekrente zouden kijken, dat die verder versoberd zou kunnen worden. Of dat ze de eigen woning voor ver zouden verhogen. Nou, dan belast je ook het eigen huis. Of dat ze die wet Hille nog versneld zouden afbouwen. Mm-hmm. Dat gaat natuurlijk om mensen die hun huis al hebben afgelost. Dat wordt al afgebouwd als je dat versnelt. Maar dat zou dan misschien vooral een budgettaire reden kunnen hebben. Want dat zijn eigenlijk financieringsbronnen. Hè? Dan, kijk, als je een maatregel die er nou aan zit te komen gaat versnellen, wat het vorige kabinet bijvoorbeeld heeft gedaan, dan haal je de opbrengst ervan naar voren. Maar dit kabinet heeft geld als water. Dus die heeft er helemaal geen reden toe. Dus dan doe je het alleen maar omdat je echt vindt dat het nodig is. En daarvan is deze coalitie blijkbaar niet overtuigd.
Daar konden ze geen akkoord op vinden eigenlijk. En Rutte kon dat niet verkopen.
Nee, ik denk dat de grote kans ook dat dan een pleuris zou uitbreken. En dat kon Rutte niet verkopen. Dus je ziet dus dat echt in die zin heel veel echt moeilijke dingen er niet in zitten. En ja, dat kan ook bijna niet anders. En dat is ook wel zorgelijk. Nou, even los van specifiek die hypotheekrenteaftrek. Dat natuurlijk het vertrouwen in de politiek en het vertrouwen in deze 4 coalitiepartijen is zo afgebrokkeld. Afgebrokkeld is bijna eufemistisch, want het is zo hard gegaan. En dat rare schouwspel van de afgelopen 9 maanden. Ja, dat er ook heel weinig ruimte is om moeilijke beslissingen te nemen. Niet voor niks dat die zorgkosten, die bezuinigingen, dus ook voor de lange termijn zijn. Mm-hmm. Dat mensen dat nu nog niet voelen. En niet voor niks dat het eigen huis dus inderdaad in die zin gespaard blijft. Want er is gewoon helemaal geen ruimte om iets te doen wat impopulair is. Tegenover al die uitgaven kunnen ze dus niet of nauwelijks bezuinigingen zetten. Terwijl ze dat misschien eigenlijk diep in hun hart wel prudenter hadden gevonden dan de manier waarop ze het nu doen. Dus kunnen ze het alleen maar oplossen met meer geld en moeilijke dingen doorschuiven.
Maar hoe gaan ze dan die woningmarkt eigenlijk een oplossing bieden?
Want, dat was natuurlijk een beetje de gedachte van van heel veel economen van je moet over 2 sporen doen. Je moet het doen aan de kant van de fiscaliteit. Nou, dat doen ze dan niet. En aan de kant van het bouwen. En ze kiezen dus volledig voor het bouwen. Gewoon daar wordt alles op ingezet. Met een belofte van ongeveer 100.000 woningen per jaar.
Ja, die heb ik vaker gehoord.
Ja, zeker. Ja. Dus, maar je kan altijd weer beloven. Er staan heel veel beloftes in. Of we hebben de ambitie dat. Of we zijn van plan dit. Of wie weet lukt het ons om dit ooit nog een keer te gaan doen. Nee, dus sommige dingen zijn heel vrijblijvend opgeschreven.
Ja.
En 100.000 woningen per jaar. Dat was iedereen het ongeveer over eens. Dat zou dan nodig zijn. En dan kom je op een miljoen huizen in 10 jaar. Komt de minister voor de volkshuisvesting weer terug. Die dan, als het goed is, ook meer de regie heeft. De regie werd ook specifiek genoemd. Er wordt ook wel heel erg naar de huurmarkt gekeken. Dus dat is ook echt. Ik ben heel benieuwd. Ja, daar ontbreken nog de details. Maar de bedoeling is toch dat mensen met een lagere inkomen qua huur veel meer worden ontzien. En mensen met een hoger inkomen meer huur moeten gaan betalen.
Die scheefhuurders die worden aangepakt.
Ja, ja. En hoe precies, dat moet nog blijken. Er komt een soort inkomensafhankelijke huur. Maar door een soort huurnormen komen er op basis van je inkomen. En dat is ook weer onderdeel van het afschaffen van de toeslagen. In dit geval de huurtoeslag. Mm-hmm. Ja, daar is heel veel onduidelijk nog hoe dat er precies uit gaat zien. Dus richting de Europese Commissie.
Hoe kan dat eigenlijk? Want dat vraagt me dan zo af. Dan denk ik van dit is echt een van je grootste dossiers. Dat weten ze al jaren. En dan kom je nu met het coalitieakkoord. En dan staat eigenlijk niet goed uitgelegd.
Dat is de nieuwe bestuurscultuur. Hè?
Omdat je dan de Kamer kan betrekken.
Zeker. Dat is dualisme. Ja. Ja. Jij zit nog in een ander tijdperk met je gedachten.
Ja,
we zijn natuurlijk nu de tijdperk van het nieuwe elan binnengetreden. Ja. Met een nieuwe bestuurscultuur. Waarbij er op hoofdlijnen in 75 pagina's wat losse gedachten zijn opgeschreven.
Mm-hmm.
En daar mogen oppositiepartijen bij aanhaken die mee willen tekenen voor dit beleid.
Ja.
Maar je zegt natuurlijk een beetje cynisch, want je wordt hier heel cynisch van. En ik merkte ook aan mezelf, dat ik toen ik het ging lezen, dat ik dacht van ja, Ja, natuurlijk, dualisme is goed. De Tweede Kamer moet meer te zeggen hebben. En toch na 9 maanden wil je dan eigenlijk toch wel heel graag gewoon weten van... En hoe gaat het dan gebeuren? Ja. Dus ik merk ook, ik geloof ook niet zo heel erg aan dat dualisme. Niet in die zin. Ik geloof al in een onafhankelijke Tweede Kamer. En een controlerende macht van de Tweede Kamer. Maar ik geloof niet dat je heel ingewikkelde dossiers... in een vrij open debat, zonder vooroverleg... gewoon vrijelijk in de plenaire zaal helemaal af kan tikken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat moet gaan. Maar het is ook wel overigens wel duidelijk dat natuurlijk dat... Met een minderheid in de Eerste Kamer, dat het kabinet sowieso op zoek moet naar bredere politieke steun dan alleen de vier coalitiepartijen. Ja, en
vooral weer jaren misschien gestoei op dossiers die zo urgent zijn. En dat je denkt, voordat je hier dan uit bent.
Ik had met de redactie ook dan weer over van ook aan collega's van wat vind je nou van? Ik merk aan mezelf dat ik hier eigenlijk heel erg cynisch over ben. Mm-hmm. En dat is. Voor een journalist eigenlijk een hele slechte eigenschap. Want dan sta je altijd heel erg in een negatieve stand. En je moet ook, je hoeft niet overal meteen positief en enthousiast over te zijn. Maar je moet wel er toch wel weer op kunnen brengen om elke keer onbevangen naar dingen te kijken. Onbevangen en kritisch.
Mm-hmm.
Maar ik merk dat ik hier heel cynisch over ben. En ik denk van het zal mij benieuwen. Hoe lang zit deze club er überhaupt? Ja. Met een Hoekstra en een Kaag die meer een politieke agenda hebben. En allemaal naar Rutte zitten te loeren om hem misschien op te volgen. Dan dat deze vier partijen nu vooral bezig zijn om het land 4 jaar te gaan besturen.
Jij zegt ze trekken zo het tapijt onder zijn voeten zodra ze een kans ruiken om...
Dat gevoel heb ik natuurlijk een beetje. Ik zit niet met mijn neus er iedere dag bovenop. Maar ja, ik denk toch wel, het is die ontstaansgeschiedenis hiervan is natuurlijk niet voor niks zo moeizaam geweest. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Ja, dat is zogezegd volgens Kaag allemaal uitgepraat. Maar ik merk gewoon dat ik er gewoon niet zoveel... fiducie in heb. Ik heb mijn column teruggelezen die ik 4 jaar geleden schreef bij de presentatie van het regeerakkoord toen. En die was op zich ook gewoon met kritische kanttekeningen. Maar toen schreef ik ook wel iets op van we moeten ook gewoon wel het voordeel van de twijfel geven. Dat heb ik deze keer niet opgeschreven. Sowieso, het is dus dezelfde club. Dus je hebt ook al je kan ze ook al beoordelen op de merites van de afgelopen 4 jaar. En er is natuurlijk heel veel gebeurd. Dat ik denk van ik weet het niet. Moet dit nou het afschaffen van de toeslagen bijvoorbeeld. Wat hier wordt gezegd, dat het is onze ambitie om de toeslagen af te schaffen. Maar dat is echt een hele ingewikkelde operatie, alleen al technisch. Het gaat heel veel geld kosten. Dat raakt de koopkracht van meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens. Dus dat is niet eenvoudig. Ik merk aan mezelf dat ik er niets van geloof dat dat echt gaat gebeuren. Maar goed.
Ze hebben het een beetje kunstmatig gedaan. Ze dachten van in ieder geval, we zijn dan gevallen over die kinderopvangtoeslag. Laten we die dan een soort van gratis gaan maken voor werkenden.
Ja, zeker. Er was wel reden voor. Hoor. Ook los van het hele schandaal waren er al meerdere evaluatierapporten over dat de toeslagen niet werkten zoals ze zouden moeten werken. Nog even los van dat. De fraudebestrijding misschien iets te enthousiast is opgepakt. En daardoor duizenden gezinnen extreem gemangeld zijn. En enorm in financiële penarie kwamen. Ook los daarvan was toch al. Bleken gewoon uit allerlei ambtelijke evaluaties. Dit werkt gewoon niet. De toeslagen zoals die nu gemaakt zijn. Die zorgen zeker met mensen met lagere inkomens. Voor veel te veel onzekerheid. Omdat die toeslagen. Die zijn zo precies. Die hangen zo precies af van. Wat je aan huur. Of een kinderopvang hebt in die specifieke maand, gecombineerd met het aantal uren dat je die maand werkt, gecombineerd met het inkomen dat je in die maand hebt. Ja, als je dat allemaal niet goed opgeeft, dan krijg je dus allerlei afrekeningen aan het eind. En sowieso, als je wel naar eer en geweten het allemaal netjes doet, dan nog is het een heel ingewikkeld systeem. Waarbij die toeslag helemaal meebeweegt met jouw situatie. Dat werkt gewoon niet. Dus je moet eigenlijk naar een soort grofmaziger systeem. Waar je zegt, zoals vroeger de huursubsidie. Bij dat inkomen, die huur, is die huursubsidie.
Mm-hmm.
En dan is het niet zo dat je dan na een jaar erachter kan komen van... verrek, er is iets in die maand even iets anders gelopen. En daardoor krijg je een enorme naheffing of een verrekening. Dus er was sowieso heel veel reden om die toeslagen aan te pakken. Of je dan kinderopvang inderdaad helemaal gratis moet maken, dat is een ander verhaal. Nu wordt het dan 95% gratis. Ja. Maar goed, hoe dat precies gaat werken, dat is allemaal nog. Dat staat in de sterren geschreven, maar in ieder geval niet in het coalitieakkoord.
Ik denk dan ook vooral bij zoiets. Misschien sympathiek, maar hoe ga je het regelen qua personeel? Want daar zit toch vooral de knel. En daar las ik in ieder geval niks over.
Dat is nog wel een zorgenpunt hoor, hoe je dit allemaal gaat oplossen. Dat werd ook bij de presentatie van het regeerakkoord, ik meen door de informateurs ook wel aangegeven dat er een forse beperkende voorwaarde is wat betreft. Bijvoorbeeld voor de onderwijs en gezondheidszorg is dat natuurlijk ook voor het personeel wat het tekort is.
Niet alles kan in deze kabinetsperiode. Door de krappe arbeidsmarkt is het bijvoorbeeld niet mogelijk om op heel korte termijn veel mensen vrij te maken voor bijvoorbeeld het onderwijs of de woningbouw of de zorg. En sommige plannen zullen ook tijd nodig hebben, juist vanwege de uitvoering.
Dus de krapte op de arbeidsmarkt speelt bijna geen rol in dit regeerakkoord. Net zoals de coronacrisis bijna geen rol speelt in het regeerakkoord. Dus toch twee actuele heikele zaken. Mm-hmm. En dus het moet ook allemaal nog qua bemensing uitgevoerd worden. En dan als je het hebt over de Belastingdienst, moet het ook gewoon qua techniek allemaal uitgevoerd worden. De Belastingdienst moet het ook allemaal nog maar meemaken. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld ook een hobbel bij de invoering van een andere vorm van vermogensbelasting. Namelijk dat we niet meer een verzonnen rendement op ons spaargeld belasting over moeten betalen, maar belasting betalen over het echte rendement. Ja. Dus de rente die je echt hebt betaald of hebt gekregen, als het goed is.
De vervoerde spaartax.
Precies, ja. De spaartax of het echte beleggingsrendement. En nou, het vorige kabinet kondigde dat ook al aan, dat het eraan ging komen. En dit kabinet kondigde het weer aan voor 2025.
Ja, we moeten geduld hebben.
Dus dan zijn we inmiddels 8 jaar verder.
En dan is misschien het rendement niet meer zo fictief. Dan zitten we inmiddels weer op een hoger. toch?
Daar speelde ik ook een rol dat ze gewoon van gekkigheid niet mee toen de Belastingdienst dat moet uitvoeren. Want die zitten gewoon zo in de knoop van zichzelf. Ja. Die hebben gewoon heel weinig ruimte om allerlei nieuwe grote stelselwijzigingen aan te kunnen. Want verder wordt er gewoon qua belastingen. Dit wordt aangekondigd voor box 3. Verder ze hebben wat btw-dingen voor groente en fruit. Allemaal tot je dienst. Maar een belastingherziening, die zit er gewoon niet in.
Ja.
En die wordt ook verder niet aangekondigd. En de fiscalisten zeggen al jaren dat die heel hard nodig is.
Ja.
Maar dat kan de Belastingdienst allemaal niet meer verstouwen.
En verhoogde accijns op tabak. Dat vond ik vooral heel lullig voor Johan Remkes. Die zo zijn best heeft gedaan op dit coalitieakkoord. Ja. Die bekend staat als vervent checker, volgens mij.
Ja. die gaat flink omhoog.
Die heeft zichzelf in de vingers gesneden.
Ja, dus dat zie je ook wel. En dan komt de suikertax. Mm. En hier zit dus inderdaad wel. Dat zou je natuurlijk ook wel de vervelende maatregelen kunnen noemen. Hangt een beetje van je consumptiepatroon af.
Mm-hmm.
Dat doen ze natuurlijk wel. Dus daar tegenover staat het naar 0% brengen van de btw op groente en fruit. Dus in die zin zitten er wel een heel aantal dingen in die wel gewoon opvallend zijn, hoor. Allemaal onderwerpen waar gaandeweg iets van politieke consensus over was ontstaan. Maar ja, goed, je moet het op een gegeven moment wel een keer gaan doen. Zoals je zit, dat is een suikertax, wordt ook al langer over gesproken. Ze vragen of het allemaal haalbaar is en uitvoerbaar. Nou, min of meer gratis kinderopvang. Als het allemaal lukt, is het een enorme stap. Er wordt voorgesorteerd op rekening rijden. Dat gaat nog heel lang duren voordat het er uiteindelijk is. Ja, als ze dat gaan doen, is het natuurlijk een grote stap.
Mm-hmm.
Het 100.000 woningen per jaar bouwen. Ja, als dat allemaal lukt, dan zijn we natuurlijk hartstikke blij. Dus in die zin, ja, als het volgeschiedenis niet zo tumultueus was geweest. En er stonden 4 partijen waarvan je denkt van, nou, dat is nieuw elan. Mm-hmm. Dan zou je denken van, nou, dit belooft nogal wat. Klimaat en stikstof, misschien echte oplossingen.
Mm-hmm.
Dus ja, als je dit papier leest zonder die voorkennis, dan zou je misschien wel enthousiast kunnen raken. Maar ik merk aan mezelf, en voor mij, je zag het ook in allerlei van die straatinterviewtjes en voor radio en tv, dat mensen iets zeggen van, nou.
Ja. Nou, je zag het ook zelf bij de presentatie van. Ik geloof dat Rutte dat ook niet onder stoel of banken schoof.
Je vraagt jezelf af of ze er zelf al in geloven. Dat is ook met elkaar afgesproken van. Ons past bescheidenheid.
Mm-hmm.
En geen borstklopperij en succeszinnetjes kwamen al voorbij. Ja. Ja, dat kan ook niet anders, want er is gewoon weinig reden om trots op te zijn.
Mm-hmm.
Dus dat elan wat hij aankondigde bij een VVD online congres. Ja, dat was een enige uitspatting op dit vlak.
Ja, precies. Ja. Hey, wat we ook nog even moeten behandelen, vind ik, is het bedrijfsleven. Want ik zag onder andere Wibren van Hagen even aan de microfoon aansluiten. Die zei, nou, voor het bedrijfsleven wordt ongeveer niks gedaan. Unilever en Shell zijn al weggejaagd. Ja. En de MKB'er komt er ook bekijt af.
Wat gaat dit kabinet doen voor de werkgever, voor het Nederlandse bedrijfsleven, voor het MKB? Het staat er wel in, hè? We gaan wat doen. Maar concreet wordt er eigenlijk niks genoemd.
Ja, nou ja, je ziet wel de lasten lopen op voor bedrijfsleven. Voor een heel belangrijk deel is dat de lastenverzwaring die dus al in dat onderliggende basispad zat. Dus dingen die al in de pijplijn zaten.
Mm-hmm.
Daarbovenop kon er wel 1 miljard aan lastenverzwaring in de vennootschapsbelasting. Maar dat is overigens heel erg gericht op allerlei brievenbusfirma's en dergelijke.
Mm-hmm.
Dus vooralsnog niet de bedoeling, zie ik, om de tarieven voor de vennootschapsbelasting te verhogen. Ja, maar verder zie ik ook niet echt heel erg in dat het nou heel veel voor het bedrijfsleven doet. Het is ook niet heel erg anti-bedrijfsleven. Maar je ziet wel in die verdeling van de lasten dat er gekozen is voor werkenden. Dus de burger en niet voor bedrijven.
Ja, hij hekelde ook. Hij zei de doorbetaling bij ziekte, dat is echt een pijnpunt voor ondernemers. Ja. En daar krijgen we ook te weinig hulp in.
Ja, dat zat ik ook naar te lezen. Wat ze daarover zeggen is dat nu betaal je als werkgever 2 jaar lang het salaris door bij ziekte. En nu wordt gezegd, ja, het tweede jaar moet je maar inzetten op het tweede spoor. En dat is dan een beetje jargon voor, je hoeft dan niet meer te proberen om een ziek personeelslid in dat tweede jaar van ziekte bij jezelf te houden. Mm-hmm. Maar dan moet je met alle ballen zetten op het aan het werk helpen bij een andere werkgever uiteindelijk. Ja. Maar ja, wat natuurlijk...
Lijkt me vrij lastig van een slager en een fietsenmaker.
Dat is inderdaad ingewikkeld. Maar wat ondernemers natuurlijk hadden gehoopt... is dat die loondoorbetaling bij ziekte sowieso op zijn minst gehalveerd zou worden. Mm-hmm. En zulke dingen zitten er inderdaad niet in.
Ja.
En je ziet overigens wel dat werkgeversvereniging VNO en MKB redelijk positief reageren. Want die weet ik ook wel. Hun past ook bescheidenheid, mm-hmm. Weten ze inmiddels. Want zij zitten ook in de hoek waar de klappen vallen. Dus zij zijn relatief positief en optimistisch... Maar die denk ik ook van, nou, misschien even kijken of we dit nog een beetje bij kunnen sturen in de loop van de jaren. En ik denk dat ze lang blij zijn dat er niet een enorme lastenverzwaring bovenop is gekomen. Wat wel in heel veel linkse verkiezingsprogramma's zat. En ook in wat minder linkse verkiezingsprogramma's. Dus ik denk dat ze lang blij zijn dat ze de dans ontsprongen zijn.
Arbeid wordt iets duurder, tenminste minimumloon gaat iets omhoog.
Ja.
Niet helemaal zoals de vakbonden wilden volgens mij.
Nee, het is ongeveer met 80 cent per uur. Dus het is een verhoging van 7,5% over een periode van 4 jaar. Dus dat is ook weer zoiets, glas half vol, half leeg. Het is bijzonder dat het nu eindelijk gebeurt. Mm-hmm. In de zin van, dat is ook zo'n onderwerp waar je dus zag dat daar politieke consensus over begon te ontstaan. Op een gegeven moment vond iedereen dat het minimumloon omhoog moest. En tot aan de VVD aan toe, zelfs de werkgeversorganisatie VNO vond dat op een gegeven moment. En ja, dan zie je, ja, weet je, dan wil de vakbond wil van 10 euro naar 14 euro. Nu gaat het van pak een beet van 10 naar 11 ongeveer. Ja. De bedragen zijn niet exact, maar een beetje die orde van grootte. Ja, dus hier kunnen de werkgevers wel mee leven. Want dit hebben ze zelf ook al voorgesteld. En dat zie je dus wel, dat is wel echt opvallend. Dat op dit terrein, op sociaal-economisch terrein, op het terrein van de rol van de overheid... zie ik dat er een enorme verschuiving is van de politiek echt een beetje naar links weer terug. Waarbij een grotere rol voor de overheid voorzien wordt. Waarbij ook de sociaal-economische agenda natuurlijk echt aan het veranderen is. Waarbij nu ongeveer iedereen vindt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Ik hoorde dat Wopke Hoekstra deze week ook nog letterlijk zou zeggen. De werkgeversorganisatie heeft het ook al gezegd. Je ziet een bescherming van de flexwerkers. Je ziet een bescherming van de mensen aan de onderkant van het loongebouw. Dus minimumloon omhoog. En dat is in best wel betrekkelijk korte tijd politieke consensus geworden. En dat zie je wel terug in zo'n akkoord.
En die zelfstandige aftrek, hè? Want die gaat echt fors naar beneden.
Ja, die gaat fors naar beneden. Ik begrijp uit de stukken dat ZZP'ers dan gecompenseerd zouden moeten worden via een hogere arbeidskorting. Ik moet nog maar zien of dat nou echt één op één klopt. Arbeidskorting is een soort korting die op je belasting krijgt voor alle werkenden. Maar de zelfstandige aftrek is nu pak een beetje 6.500 euro. En die gaat terug naar 1.200 euro in stappen. Mm. Dus dat is fors. Dat is in lijn met, daar heb je hem weer, met de commissie Borstlab. Die is al 100.000 keer niet voorbij gekomen.
Ik hoopte al dat we daar naartoe zouden gaan praten.
Dus dat is een advies geweest over de inrichting van de arbeidsmarkt. Zeer invloedrijk in de zin dat het in alle verkiezingsprogramma's terecht kwam. En een van de voorstellen van die commissie was, schaf die zelfstandig aftrek helemaal af. Met als filosofie, dan heb je geen oneerlijke concurrentie meer tussen ZZP'ers en werknemers. Want je behandelt ze fiscaal gezien gelijk. Mm-hmm. En de gedachte is ook van dan... kan je ook het kaf van het koren scheiden binnen de ZZP'ers. Dan zul je zien dat de ZZP'ers die echt ondernemer zijn, die gaan dan door. En degenen die eigenlijk als schijnzelfstandigen waren, die daar zaten vanwege de zelfstandige aftrek, of omdat hun opdrachtgever / werkgever die zelfstandige aftrek min of meer kon inpikken door mensen veel te lage tarieven te betalen. Mm-hmm. Ja, als je die zelfstandige aftrek afschaft, of in dit geval flink terugschroeft, dan, tenminste, dat is de hoop, dat dan de ZZP'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die eigenlijk niet echt ondernemers zijn, dat die dan gewoon weer werknemer worden.
Ja.
Dat is de gedachte.
En dat gaat meteen in? Dit is geen uitgestelde maatregel? Dit krijgen we gewoon meteen?
Nee, dat gaat wel in stappen. Ja. Dus, maar dit is wel vrij concreet. Dit is met bedragen en alles. En dus aan het eind van de rit moet het 1200 euro zijn. Er staat precies bij met hoeveel 100 euro per maand, per jaar het omlaag gaat. Zit dus vrij concreet. Het is ook in lijn met wat het vorige of het huidige demissionaire kabinet heeft gedaan. Die is ook al begonnen met het afbouwen van die zelfstandige aftrek.
Ja. Tja, al met al. Nou ja, je gaf wel een beetje een voorstel op. Die staat niet te springen. Je denkt, nou.
Ja, nee, ik merk dat gewoon. Maar dat is meer een soort algemeen gevoel. En weet je, het is heel goed dat het er eindelijk is. Nou, de aanloop heeft natuurlijk heel lang geduurd. Het heeft heel lang geduurd voordat men inhoudelijk begon te onderhandelen. En het inhoudelijk onderhandelingen zijn uiteindelijk relatief snel gegaan. Ja, dat mocht ook wel na al die verspeelde maanden. Dus het is heel goed dat dit er is. Maar ik ben heel benieuwd hoe we hier over een jaar op terugkijken. Mm-hmm. Of over 2 jaar. Of wat hier allemaal van terecht komt.
Ja.
Ja, wat de impact van, bedoel, de coronacrisis heeft ook geen goede invloed op het vertrouwen in de politiek. Maar goed, het hele handelen van alle partijleiders zelf natuurlijk ook niet. Het zag er gewoon allemaal ongelooflijk lelijk uit het afgelopen jaar. Dus ik ben heel benieuwd of we er straks weer vertrouwen in hebben.
Welke minister van Financiën gaat hier zijn handtekening onderzetten en dit uitdragen? Want het is nogal wat qua andere aanpak en meer uitgeven.
Ja, nee, ik weet het niet.
De zuinige Wopke?
Wopke Hoekstra in ieder geval niet. Nee, dus, niet. Die komt wel terug, heeft hij gezegd. Mm-hmm. Ja, ik weet niet. Ik zou niet weten. Ja, ik lees her en der dat misschien Sigrid Kaag het zelf gaat doen. Ja, ze hebben natuurlijk staatssecretaris Veilbrief Financiën is D66. Dus ze hebben gewoon iemand die van staatssecretaris zo minister kan worden.
Mm-hmm. Ja. De grote ervaring op dat vlak.
Kijk, anders zou ik Wouter Koolmees hebben gezegd. Maar die heeft aangegeven dat hij ermee stopt. Mm-hmm. Dus die had ook heel erg voor de hand gelegen om dit te gaan doen. Dus ja, we zullen zien. Ja, dus die zal ook degene moeten zijn die de tegenvallers wat opvangen. Want ik kan me niet voorstellen dat dit niet een basis is voor heel veel financiële tegenvallers.
Precies.
Het moet dat wel. Want ze hebben ook de zalmnorm weer geherintroduceerd. Die was op een gegeven moment afgeschaft, min of meer, tijdens de coronacrisis. En dat betekent ook dat er gewoon weer een duidelijke afbakening is tussen de inkomsten voor de overheid en de uitgaven van de overheid. En als je tegenvallers hebt bij een van beide, moet je dat daar zelf oplossen. Dus als de uitgaven op een manier uit de klauwen lopen, moet je daar gaan bezuinigen. Als de inkomsten tegenvallen, moet er ingegrepen worden. Dus ja, als ze uit hun eigen financiële raamwerk lopen, omdat de aannames wat te enthousiast waren, dan zal er ingegrepen moeten gaan worden.
Maar dan moet het dus ook wel echt een zwaargewicht zijn die op het ministerie van Financiën zit en dit dan aandurft.
Ja. Ja.
Of juist een soort minister van feest van we blijven lekker uitgeven.
Nee, dat denk ik niet. Ja, ik weet het niet. Nee, traditioneel is dat natuurlijk niet zo. Traditioneel is dat natuurlijk degene. Daarom is deze post ook altijd de tweede in lijn. De grootste partij krijgt de premierschap en de tweede partij minister van Financiën. Dat is eigenlijk gewoon, dat is geen regel, maar dat is gewoon gebruik. Omdat je als minister van Financiën heel invloedrijk bent. Omdat je met alle andere ministers om tafel moet om over de budgetten te onderhandelen. Ja. Dus ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ja, je hebt misschien ook wel een terecht punt. Ik bedoel, normaal is dat de zuiniger in het kabinet. Maar nu moet het iemand zijn die geld als water uitgeeft. Die misschien het aanmoedigen van...
Ik wilde zeggen mevrouw, maar dat is... heel flauw. Nee,
ik zeg helemaal niks. Jij moet straks weer thuis zien te komen. Maar, maar dit moet iemand zijn die zegt van... Hey, joh, collega, dat 1 miljard, kan je dat echt niet kwijt ergens? Het is inderdaad in die
leuke
zin is het wel heel anders. En jongens, het begrotingstekort is te laag. We moeten toch het tekort een beetje verder laten oplopen.
Mm-hmm.
Nee, maar ik vermoed toch dat het, als er tegenvallers zijn, zullen ze toch moeten kijken of ze ergens streng aan kunnen gaan worden. En dan moeten er keuzes worden gemaakt. Dus ik ben benieuwd. We zullen afwachten.
Ja, dat gaan we ongetwijfeld bespreken als de poppetjes ook weer hebben. Hoe lang duurt dat ongeveer? Wat verwacht je?
Ergens in begin januari moet het rond zijn. Ja. Dus neem het kerstreces daarvoor. Mm-hmm. En ongetwijfeld is er ook al over gesproken. En dan is het het altijd een beetje spannend. Dat is ook een beetje een kaartenspel uiteindelijk. Ja. Waarbij het soms op het laatste moment ineens heel onverwachte dingen kunnen gebeuren. Want het is een soort onderhandeling over welke partij krijgt welke plek. En dan moeten de mannetjes en vrouwtjes op precies die juiste plek rollen.
Mm-hmm.
Het huidige kabinet, dus Carola Schouten, werd ineens onverwacht minister van Landbouw. Terwijl iedereen dacht, dat typische sociale zakenminister.
Ja.
Maar ja, dat is dan net even hoe de pimpampetta uitpakt. Ik ben benieuwd. We laten ons verrassen.
Hartstikke leuk om te volgen, toch?
Zeker.
Dat gaan we bespreken in de podcast. Maar eerst kondig ik alvast aan dat we over 2 weken onze eindejaarspodcast hebben.
Ja.
Met champagne en alles erop en eraan.
Oh, ja.
Nou ja, het is eigenlijk niet zo'n feestjaar geweest. Maar we gaan wel het hele jaar doornemen.
Oh.
In ongeveer een half uur. Maar daarom wilde ik mensen vragen. Dat vraag ik altijd aan het eind van de podcast. Maar nu dan speciaal. Als u daar vragen voor heeft, stuur het naar podcast@dft.nl.
Ja, stuur wat thema's in. Ja. Wat zijn er mooie thema's om het eind van het jaar te bespreken?
Ja. Ja. We hebben zelf al onze eigen ideeën erbij, maar het is altijd leuk om de luisteraar erbij te betrekken. En u kunt ons terugluisteren op alle podcast-apps. En dan zijn we de volgende week weer.
Ja, tot volgende week.